Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Twente en AZ op jacht naar Europees succes. De basis is verdwenen, maar toch. Ronaldo laat van zich horen en het duwtje in de rug. Dit is de AD Voetbal Podcast van 18 augustus. We gaan vandaag alles weer bespreken met een van onze watchers en dat is vandaag Maarten Wijfels. Maarten, ik heb een historisch feitje voor je. Oh, daar smul je van.
Nou, verras me.
Het historisch feitje.
Hun zijn de bondscoach, is punt 1. Punt 2 denk ik, als ik het redelijk kan beoordelen, dat Van Basten in zich heeft om even de beste bondcoaches ooit te worden. Omdat hij dus zo ongegeneerd veel kwaliteit heeft. Als coach zijnde, hè, dus buiten zijn voetbalkwaliteit als coach zijnde.
Dat weten wij nog helemaal niet, hè? Want we hebben hem nog niet echt zien coachen.
Nou, al weet je het wel, zou je het niet kunnen overzien.
Dus dat is, maar u weet dat kennelijk wel.
Ik wel, ja.
Wat zijn dan die eigenschappen die zo goed zijn?
Bijvoorbeeld als jullie in staat zijn om in een wedstrijd zeg eens, het verband te zien tussen 2 en 3 spelers. Daar praat je al over redelijk veel. Zie jij het verband tussen 11 spelers? Nou, van 3 tot 11 is een wereld van verschil. Vandaar dat ik hem dus in staat zie om enorme goede dingen te kunnen doen voor het Nederlandse voetbal.
Onmiskenbaar het stemgeluid van?
Ja, van Johan Cruijff. Maar ja, jeetje, maar je schrik je toch een beetje van?
Achteraf gezien bedoel je?
Op dat moment, ik herinner me dat nog wel, 2004, Van Basten wordt bondscoach. Toen was er natuurlijk ook wel de vraag van, jeetje, is dat niet heel vroeg? Hij was helemaal uit het voetbal verdwenen. Ik had hem zelf, ja, toevallig bij Ajax in die periode, begon hij met John van Schippen tweede te trainen. En toen vroeg ik ook wel eens voor de krant aan een paar van die jeugdspelers van, god, getraind worden door Van Basten, hoe is dat nou? Wat valt op? En toen zei ze, ja, we merken dat hij nog heel erg worstelt met hoe hij nou een groep moet toespreken. Hij weet bijvoorbeeld niet waar hij zijn handen moest houden. Zeiden zij gewoon, zonder veroordelend te zijn, maar gewoon even, dat hij nog helemaal niet eigenlijk wist hoe hij dat nou ging doen. Een groep managen. Dus en dan hoor je dit. Hij overziet alles al. En eigenlijk is het een heel schokkend fragment.
Ja, nou ja, het was vandaag, gaan we gelijk wel onthullen, 18 augustus 2004 heeft Van Basten namelijk zijn allereerste debuut gemaakt als bondscoach. Hij maakt zijn debuut als bondscoach van Nederland zelf al in Zweden met een 2-2. Was je erbij of niet?
Ja, zeker. Ja.
Wat weet je nog van dat duel?
Het was de wedstrijd waarin later bekend zou worden dat Ibrahimovic en Van der Vaart daar zeg maar een vertroebelde relatie bij Ajax ook aan overhielden.
Dat was dat kleedkamerincident, was dat toch? Met Sylvie van der Vaart, of met Sylvie daar waar
Ibrahimovic... Ja, maar ook in de wedstrijd Van der Vaart kreeg volgens mij een enorme schop, toch? Van Ibrahimovic.
Dat zou kunnen, ja.
In elk geval, dat was wat aan de hand. Ja, het was ook een beetje in die periode. Ja, Van Basten verraste natuurlijk in die eerste maanden met het oproepen van spelers en het negeren van jongens. En Nicky Hofs die voor Kleine Seedorf ging en dat soort keuzes, daar was natuurlijk heel veel over te doen. Van Basten is altijd heel, vond ik ook, heel realistisch geweest. Die vond het trainersvak een hartstikke, zei hij altijd vanaf het begin van, een ingewikkeld vak. Hij noemde Wim Koevermans. Die zegt, ja, die was een veel mindere speler dan ik. Maar daar heb ik nu als trainer al heel veel van opgestoken. En hoe je dat allemaal doet en wat je allemaal moet overzien. En dus wat Cruijff zei, dat gold helemaal niet voor hem. En dat droeg hij ook zelf helemaal niet uit.
Nee.
Dus ja, sorry, maar ja, nogmaals, dit is echt een schokkend fragment.
Ja, maar hun zijn de bondscoach, hè, dat je wel van weet.
Ja, sorry. Nee.
En overigens is het wel zo dat Van Basten volgens mij qua behaalde aantal punten wel een van de meest succesvolle bondscoaches van een Nederlands elftal ooit is geweest. Hè? Qua overwinningen en dat soort dingen allemaal.
Ja, nee, maar in die kwalificatie ook tot dat WK 2006, hè, dat ging hartstikke goed. Alleen je hebt natuurlijk die wedstrijd gehad met het schandaal van Nuremberg met al die gele kaarten en ook Ruud van Nistelrooy. Ik weet niet of de hele podcast hierover moet gaan, maar dat Van Basten ons als pers eigenlijk al die doorschemer dat Van Nistro niet zou spelen, terwijl hij de speler zelf nog niet had ingelicht. Dat ging hij dan nog doen terug naar het hotel, toen de hele rel al was uitgebroken. Dat ging niet helemaal goed, maar kijk, je kunt ook zeggen dat hij heeft natuurlijk een verjonging doorgevoerd. Het Nederlands elftal wat daarna door Bert van Marwijk werd opgepikt. Daar zaten natuurlijk echt wel een aantal jongens in die door Van Basten ook gelanceerd zijn. Dus dat we daar heel helder over zijn. Alleen hij was zelf zo nederig over hoe moeilijk die trainersvak vond. En Cruijff die doet net alsof het, even 2 vingers in de neus en Marco gaat het even doen en geen enkel probleem.
Ja, hun zien andere dingen. Hun zien andere dingen. Dat is het gewoon, Maarten. Hun zien andere dingen dan jij en ik als gewone stervelingen. Dat is het gewoon. Goed. Goed, laten we doorgaan, want we hebben het historisch feitje van de dag gelijk bij deze behandeld. Even door naar, laten we eens even kijken. Twente en AZ op jacht naar Europees succes. Ik bedoel, kunnen we de coëfficiënte Polonaise blijven lopen? Wat is jouw Twente wel lastig, hè, Fiorentina?
Zeker, maar ja, goed, kijk, het is voor Twente wel zo. Alles is toch meegenomen. Ze zijn terug in Europa, dat is al mooi. En ja, dit is zo'n tegenstander. Je bent niet de favoriet, dus ja, wie weet kun je verrassen in een van de wedstrijden. En dan weet je het maar nooit, maar normaal gesproken zou Fiorentina beter moeten zijn.
Toch heb ik bij Twente de laatste weken, sinds dit seizoen, vorig jaar was er nog veel kritiek op de speelstijl in Enschede ook. Hè, vonden ze het allemaal te verdedigend, ook in de grote wedstrijden. Maar dit Twente lijkt wel iets frivoler te spelen van tijd tot tijd. En leuk, is ook leuk om naar te kijken, toch?
Ja, zeker. Maar ze hebben ook gewoon goede spelers. Zerouki, ja, ik snap wel dat Feyenoord die graag wil. Dat was vorig seizoen al echt een van de revelaties in de competitie. En hun as is natuurlijk wel in orde. Dus spits als Van Wolfswinkel, die toch altijd zijn goals maakt. Ja, dat is voor een club als Twente natuurlijk gewoon echt een hele waardevolle spits.
Ja, wat dat betreft heeft Ron Jans wel... Hij kan doorbouwen op eigenlijk wat hij vorig jaar heeft gezaaid.
Ja, absoluut. Dus Twente, bij de eerste 5-6, dat zou toch wel moeten lukken.
Ja, want we zien nu Twente voetballen. We zagen AZ het moeilijk hebben in Schotland en thuis heel makkelijker tussendoor combineren tegen Dundee United. Dat ging heel makkelijk. Is Twente AZ voorbij? Vraagteken.
Dan ga ik nu eens even die dooddoener erin gooien, wat ik altijd zeg. Wacht nou eens 10 wedstrijden af. Geen idee nog. Het is nog te vroeg.
Goed, Twente in actie vanavond en ook AZ natuurlijk in actie. Portugese tegenstander, dat is op zich niet een hele ingewikkelde loting toch voor AZ.
Gil Vicente, hè? De club die vernoemd is naar een dichter.
Ja.
Dat vind ik nou mooi. Ja, ik heb meteen even opgezocht. Gil Vicente, mooi.
Oh, jij bent de gelijke geschiedenis ingedoken van Gil Vicente, of niet?
Ja, dat is opgericht door een groepje jongens die de poëzie, de gedichten van Gil Vicente lazen. Dat is toch mooi?
Ja, dat vind ik nou mooi. Dat zijn mooie verhalen, toch?
Ja. Is er ook een club, de Shakespeare United of zo? Ik weet het eigenlijk niet.
Ja, maar Shakespeare United bestaat wel. Ja. Dus Manchester United. Ja, alleen ja, de vraag is alleen zeg maar wanneer het koningsdrama steeds weer zich voltrekt. Dus het is een soort...
Ja, als je het zo ziet wel. Ja. 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 Slauerhof United. Zou dat kunnen in Nederland?
Ja.
De middelbare school, hè? Literatuurgeschiedenis. Slauerhof.
Moet je dan ook, zeg maar, als je de opstellingen voorleest, in proza de opstellingen voor gaan lezen, of niet?
Ja.
Dat alles op rijm gaat.
Ja, nee, Etienne, dit zou ook een podcast kunnen zijn, maar misschien haken er nu mensen af, hoor.
Die ik denk mensen hem nu uit hebben gezet.
Die willen gewoon bloemkool. Elke dag bloemkool.
Precies, Bloemkool United. Nou, laten we naar Bloemkool United gaan. Een paar vorige week bespraken wij in de podcast al het over basisopstellingen. En gisteren besprak ik het ook in de podcast met Rick vanuit Schotland over dat middenveld van PSV. Waar nu dan Guti speelde, Sangaré en Veerman. En jij riep anderhalf week geleden, eigenlijk is de basis zoals we hem kennen is een beetje verdwenen. Dus de vraag is een beetje, weet je gaat wisselende speelstijlen aanmeten. Je gaat met andere spelers per wedstrijd bekijken hoe of wat. Dus ik had dat in mijn achterhoofd. Dan denk ik toch, zeg maar, als ik dan PSV zie voetballen met dat nieuwe middenveld met Veerman, Sangaré en Guti. Het is niet heel lekker ingespeeld nog, hè? Dat is dan een nadeel.
Natuurlijk is ideaal als je Real Madrid, Kroos, Modric, Casemiro. Ja, als je die drie aan elkaar kunt koppelen van die kwaliteit. Ja, dan heb je een middenveld. Daar kun je eigenlijk wel elke tegenstander mee bespelen. En dan zet je er af en toe Valverde bijvoorbeeld bij. Hangend of je doet wat anders. Maar die in de basis, die drie, die zijn zo compleet. Dan heb je hebt kwaliteit van een breker. Je hebt jongens die kunnen scoren. Het spel kunnen verdelen. Modric en Kroos zijn ook nog zo positioneel. Verdedigend worden die ook niet weggespeeld als ze dat met z'n allen oppakken. Finale tegen Liverpool was ook weer een mooi voorbeeld. Champions League finale dan. Zij zijn gewoon compleet. Maar ja, voor hoeveel elftallen geldt dat? Er is toch geen één drietal bij PSV dat goed genoeg is om tegen elke tegenstander, tegen wie dan ook, te spelen. Dat hangt inderdaad maar vanaf welke wedstrijd is het. Kijk, als je Xavi Simons, er valt natuurlijk ook best wel veel voor te zeggen als jij tegen een ploeg speelt die de ruimtes heel klein maakt. Dat je zo'n speler nodig hebt. Of juist, zoals tegen Ajax in de Johan Cruijffschaal. Als je weet dat Ajax achterin, hè, met Wijndal die niet kan koppen. Blind is ook niet de beste kopper, wat dat betreft verdedigend. Ja, dan is daar misschien inderdaad met Guus Til wat te halen. En zo moet je toch kijken. Ik vind dat een teken van sterkte dat trainers daar ook er zo naar durven te kijken. Eigenlijk is het journalistenpraat geworden. Dat wij, in algemene zin, weten soms niet wat te schrijven. En dus gaan we maar over, Piet is buiten de basis gevallen, want Kees staat er nu in. Verschrikkelijk. Kees is nu, Piet is nu voor de rest van het seizoen afgeschreven. Het is gewoon een beetje gemakzucht ook.
Nee, ik ga er wel iets tegen inbrengen. Ik heb altijd geleerd van voetbaltrainers die zeiden, je moet niet te veel positiewisselingen in je elftal hebben. Hè? Bijvoorbeeld als je gaat wisselen, dat je niet ineens Veerman van 10 terugzet naar 6 en dat je daar een andere 10 in brengt. Waardoor Veerman is de laatste weken steeds in die positie naast Sangaré geplaatst met daarvoor Til en daarvoor Simons. Nu zet je hem weer op 10 neer, is een hele andere rol toch?
Je kunt nog steeds wel kijken wat het beste past bij de individuele speler. Kijk, Veerman, denk ik, speelt het beste als hij wat meer het spel voor zich heeft. Zodat hij die passes in de diepte kan geven. En als hij dan iets verder voorin staat, dan wordt dat natuurlijk moeilijker. En dat is ook een ander soort rol. Dus zo kun je wel kijken. Maar om nou altijd maar dezelfde 3 op te stellen tegen wie je ook speelt, omdat het dan maar vastigheid geeft. Nee, je moet kijken waar kun je winst halen ten opzichte van tegenstanders. En als dat de ene keer met een zaag is en de andere keer met een hamer, dat is toch ook coachen. Dat je spelers ook bij elkaar laat aansluiten. Kijk, Van Gaal begon toen hij terugkeerde in september. Memphis Depay. Als Memphis mijn spits is, zei hij, dan zal ik moeten zorgen dat de spelers achter hem staan op middenveld die bij hem als spits passen. Depay is geen in principe niet het beste aanspeelpunt. Dus hij zegt, dus moet ik iets creëren dat er mensen om hem heen diep gaan en bewegen, zodat hij een beetje het middenveld in kan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er dan altijd het voor eeuwig zo is dat het Nederlands elftal zo spitsen spelen. Nu ook alweer anders.
Ja,
ik vind dat dat echt geweest is.
Dat geldt ook een beetje voor
Ajax. Denk eigenlijk dat het geweest is.
Dat geldt ook een beetje voor Ajax natuurlijk, toch? Met die voorhoede die zij hebben met al die spelers die daar rondlopen en dat middenveld daar.
Precies. Het zou toch ook van de gekken zijn als jij Davy Klaassen in je selectie hebt en Steven Berghuis. Dat het dan nu vaststaat dat die niet meer kunnen spelen, want er is een vaste basiself gevonden. Kom op, ik vind dat je trainer zelfs mag aanrekenen als hij er geen gebruik van zou maken, van die kwaliteiten die je dan hebt. Alleen dat vergt een andere manier van denken. En in het buitenland lijkt het wel of ze daar spelers volwassener in zijn. Je ziet het nu misschien ook wel een beetje aan Xavi Simons zelf. Die maakt er, het kan zijn dat dat nu nog het begin is, maar die maakt er op zich geen probleem van dat hij niet alles speelt. Nee, die is dat natuurlijk bij Paris Saint-Germain is hij niet anders gewend dan dat er toch gekeken wordt van wanneer wel, wanneer niet. In Nederland zijn we een beetje navelstaarderig daarin, denk ik.
Oké, ik dacht, we hebben het voetbal altijd uitgevonden, hoor ik altijd van iedereen. Dus dan kunnen wij de toon zetten. Maar nu doen we dus iets wat in het buitenland al lang bekend is. Dus ik dacht misschien dat wij weer een beetje terug moeten naar de basis of zo. Ik weet het niet.
Nee.
Nee? Niet terug naar de basis.
Ga je met twee van die andere jongens bespreken die dat wel vindt. Maar
niet met jou. Helder.
Dan ga je mij niet aan je zijde vinden.
Dan gaan we het even. Heb jij al de popcorn ingekocht? Heb jij al de drankjes klaargezet dat je helemaal klaar zit voor het grote moment?
Dan moet ik even denken.
Het interview dat Cristiano Ronaldo binnenkort gaat geven. Want hij heeft op Instagram laten horen van zichzelf. Hij heeft honderden nieuwsberichten gezien over zichzelf. Dat hij apart luncht. Dat de club hem niet meer wil hebben. Dat hij helemaal zat is. Dat hij weg zou gaan. Hij heeft gezegd, ik heb zoveel onzin gelezen. Maar binnenkort, Cristiano, the answers.
Heb je er ook een riedeltje dan voor?
Nee, nog niet. Maar ik denk dat we dat wel gaan doen. Dat wordt toch een soort avondvullend programma, toch? Of niet?
Ik zou het maar even doen. En dan misschien iets met Candlelight van Jan Veen.
Ja.
Erbij. Toch even de dichtjes zien en zo te blijven.
Ja. Maar is dat iets waar we naar moeten uitkijken, dat Cristiano Ronaldo het hele verhaal gaat vertellen, of is dat ook allemaal geregisseerd?
God, wat moet je daar nou van zeggen? Ik las laatst een artikel, onze collega's van het Laatste Nieuws, Belgische krant, die hadden gewoon een sec op een rijtje gezet hoe dat elke zomer gaat. Dat er dan vanuit het kamp van Ronaldo gelekt wordt dat er interesse is van die club en die club en die club. En dan moet er ook weer altijd iets naar buiten komen dat die spreekt onzin en die had niet de waarheid gezegd en die moet verketterd worden. Want en die liet dat gewoon heel droogjes achter elkaar zien hoe dat elke zomer gaat. Dus dan krijg je er een beetje de indruk bij dat dit ook wel weer vooropgezet zal zijn. Het is wel toch een beetje in alle treurigheid wel zo. Het is wel een van misschien wel de beste spelers van de wereld of de een na beste na Messi. Hè. Dat is maar even welke kamp je zit. Over de afgelopen 15 jaar, de beste speler dan wel, de één na beste speler ter wereld, die nu eigenlijk geen club heeft tot nu toe. Ja, want hij zit bij United, maar dat is toch ook een beetje omdat hij niet weg is geraakt nog. En dat heeft ook wel iets treurigs, hè? Dat het zover komt.
Ja. Ja, er komt een moment natuurlijk dat je het verschil nog kan maken als voetballer. En er komt een moment dat je het verschil de negatieve kant op gaat maken als voetballer. Dat zie je bij Messi natuurlijk ook een beetje bij Paris Saint-Germain de laatste jaren bij Barcelona. Dat het niet meer te belopen was zoals vroeger.
Nee, waarbij Messi nu bij Paris Saint-Germain zijn tweede seizoen. Hij is nu wat meer gewend. Hij wil nog één keer laten zien wat hij nog allemaal in zich heeft. Dus misschien dat daar nog wel een mooi seizoen uit volgt uit... Ja, toch een beetje de bewijsdrang die hij dan heeft. Maar ja, voor Ronaldo wordt het moeilijk. We hebben het benoemd, hè, dat ze bij Juventus Buffon gewoon in alle eerlijkheid zei... Toen wij hem kochten, vanaf dat moment waren we niet meer dat team wat we altijd waren. En hebben we ook geen succes meer gehad. En wie gaat er nu nog aan beginnen? Diego Simeone wordt genoemd. Hè? Atletico Madrid, dat hij net als met Suarez toch nog een keer van de rancune van zo'n speler zou willen profiteren. Maar ja, de supporters daar, die staan er niet achter. En juist Atletico is ook echt wel een team. Dus past zo'n speler daar dan in?
Ja, dat wordt boeiend.
Heel benieuwd waar die op 1 september speelt.
En het is nog een kleine 2 weken. De namen die steeds meer in verband worden gebracht met United. Het lijkt steeds meer een beetje erop dat het een soort van paniek aankopen beleid. Dat we daar al in zitten bij United. Hè? Niemand wil erheen. Niemand heeft er trek in.
Ja, dat klopt. Nu hoorde je het laatste nieuwtje zou zijn dat Christian Pulisic van Chelsea. Dat ze die zouden willen en dat hij er ook wel open voor zou staan. Ja, het is treurig. Zeker als je dus weet dat Ten Hag meteen nadat hij stopte bij Ajax, is hij al bij United begonnen. Heeft hij alles al op tafel gelegd van zo wil ik het. En nu zijn we half augustus en er is nog helemaal niets van terecht gekomen.
Ja, maar ook zo'n Casemiro die nu in verband wordt gebracht met United. Ja, het is leuk dat er wordt al geroepen van Casemiro naar United misschien of de pijlen. Maar zo'n jongen gaat toch niet... Het noemen van namen ergens...
Je zou denken van niet. Want die heeft bij... of hij moet zeggen bij Real Madrid... Ik ben verzadigd daar. Maar dan nog. Ja. Zie ik ook niet 1, 2, 3 hoor. Nee.
Tot slot Maarten. Er is iets wat mij is opgevallen. En aangezien het toch een podcast is die ik dagelijks maak... gooi ik ook eens een keer wat in, zeg maar, waarvan ik denk... dit vind ik opvallend. Ik zat te kijken afgelopen weekend weer naar de Eredivisie. Ik zag het ook weer bij PSV tegen Rangers voorbij komen. Het duwtje in de rug van de aanvaller. En dat wordt zo ontzettend vaak niet bestraft. En toen bedacht ik mij omgekeerd. Toen Pelle bij Feyenoord speelde, gaf hij vaak een duwtje in de middencirkel. En dan had hij een paar meter voorsprong ten opzichte van die verdediger. En toen de arbitrage dat door had, floten ze er veel meer voor. Want ze kregen die beelden te zien natuurlijk op maandag en dinsdag in Zeist. En in de evaluatie. En ineens kon Pelle dat niet meer doen. Maar nu zie je zo vaak zo'n duw in het strafschopgebied, waardoor je eigenlijk niks meer kan. Hè? Je bent als spits uitgeschakeld. Dat is toch ook een overtreding?
Ja, je zag het deze week bij de duels tussen Joachim Andersen en Darwin Núñez bij Liverpool Crystal Palace. En daar zag je dat ook mooi, dat Núñez, die werd steeds net uit balans gebracht, even een duwtje even tegenaan lopen, dat die was daardoor geïrriteerd. En ja, je kunt je dat eigenlijk wel voorstellen, dat je denkt, jezus, zo'n sloper en die krijgt weer een duwtje. Maar... Ja, aan de andere kant, het hoort er ook een beetje bij. En spitsen doen natuurlijk zelf ook het een en het ander. Dus ik heb er minder problemen mee dan jij. Ik zou bijvoorbeeld wel toch graag zien dat bij corners, dat vrij worstelen in die 16 meters, daar mag van mij nog steeds strenger tegen opgetreden worden. Het is ooit een keer geprobeerd door Björn Kuipers bij Barcelona AC Milan. Die gaf toen volgens mij zelfs 2 penalties, in elk geval 1. Maar... Ja, dat leek toen navolging te krijgen, maar dat is er eigenlijk nooit echt van gekomen. En dat zou voor mij wel mogen. Straf het maar af, dat gehangen aan die shirts.
Ja, want je hebt het hangen aan shirts, dat is 1. Maar dat duwen, weet je, uiteindelijk, als niemand er tegen optreedt, dan blijft het natuurlijk doorgaan. Het is een soort van dit mag in het voetbal, terwijl op andere momenten mag het dan weer niet. Het is zo'n willekeur. Het is net niet zwaar genoeg voor een strafschop, maar je kan er ook geen...
Maar het is ook moeilijk, want verdedigers doen dat ook slim, zoals een aanvaller... ook net even een verdediger uit balans kan brengen, gebeurt dat andersom ook. En ja, Jaap Stam die vertelde altijd over zijn aanpak en zo, die sloeg altijd spits op hun knokkels, hè? Met zijn hand, of met zijn vuist, zeg maar, sloeg hij dan. Dat zijn ook allemaal dingetjes, ja. Ja, ik weet niet, ik heb er niet zoveel problemen mee.
Ik denk dat toch, als je dan... als spits een vrije kopkans hebt. En dan zie je vaak in de herhaling zie je dat dan zo'n verdediger echt zo'n zwiep geeft. Waardoor je dus net niet kan koppen. En die staat in principe op 2-3 meter voor de goal.
Ja, oké, maar je leert bij de pupillen al. Dat hebben wij, hè, jij en ik, denk ik ook geleerd. Je hoeft niet altijd een kopduel te winnen. Maar als ik niet kan koppen, dan hij ook niet. Ja, nee. Het is een soort stelregel.
Goed. Weet je, heb ik het besproken, schrap ik het punt. En dan heb ik het bij deze afgekaart. Tenzij mensen nu op Twitter allemaal met mij eens zijn natuurlijk. Dan krijg je hem terug, hè? Dat snap jij natuurlijk wel. Hè?
Ja, dat is goed.
Als mensen nu op Twitter gaan zeggen dat ik volledig gelijk heb en dat het duwtje moet worden afgeschaft. Was getekend, ja. Luc de Jong.
Luc de Jong is daar. Die is daar wel fel op. En ik moet zeggen, daar heeft hij soms ook wel een punt. Want, maar ja, dan krijg je natuurlijk, als je zo goed kan koppen, ja, dan gaan mensen het tegenzetten verzinnen. En soms hebben ze geen andere oplossing dan geef ik maar een zwieper. Ja. Dat is wel zo. Maar ja, aan de andere kant, Luc is een grote vent. Die wapent zich ook wel.
Dat is ook wel.
Misschien is het. Ik zit toch nog even over dat rijmen en zo. Hè. Dat is een mooie uitdaging. Maar ik denk dat jij dat aan Mikkel Schouwkhuis moet vragen. Dat lijkt me ook echt zo'n type die daarvoor open staat.
Dat vind jij wel mooi.
Ja, dat moet je eens doen. Ja.
Ik zat met Mikkels, ik denk volgende week doornemen of Mikkels dat vindt. Omdat we wat meer entertainment rondom de wedstrijden gaan doen. Dus dat we af en toe rijmen en dat soort zaken. Ja.
Rijmelarij.
De rijmelarij erin gooien. Maarten, morgen is er een nieuwe AD Voetbal podcast. Dan blikken we terug op die wedstrijden van AZ en Twente in Europa. Blikken we vooruit op het weekend in de Eredivisie. Waar natuurlijk twee duels uit zijn gehaald. In verband met die play-offs voor Europees voetbal.
Dat is ook wat, hè?
Vind je dat wat of niet? Vind je het logisch of niet?
Nee, ja, ik ben er wel heel erg van dat bijvoorbeeld in de Eredivisie, hè, dat toppers worden gepland aan het eind van de Europese week, dat de een significant meer rust heeft dan de ander. Daar vind ik echt terechte klachten. Daar zou toch iets op verzonnen moeten worden, maar dat is heel moeilijk in Nederland, ook omdat burgemeesters zoveel te zeggen hebben over het speelschema. Maar dit, PSV, je zou ook kunnen zeggen, ze hebben nu zometeen een hele week plus één dag geen wedstrijd. Er zijn wel eens toernooien geweest van Nederland zelf al, dat er een ploeg 8 dagen geen wedstrijd, dat de band was leeggelopen en de fut eruit was. Dus ja, ik vind dit een tikje overdreven. Volendam thuis, je zou kunnen zeggen, nou, mooie kans voor Xavi Simons om te spelen. Lekker wat ritme op weg naar die wedstrijd tegen Rangers. Dan heb je ze allemaal weer even gevat en nu heb je helemaal niks. Ik vind dit een beetje overdreven. Dit had niet gehoeven.
Ik las ergens een supporter van NEC volgens mij op Twitter. Die zei, ja, bij AZ vinden ze niet heel fijn om 3 wedstrijden in 8 dagen te spelen. Daarom is de wedstrijd verplaatst tussen AZ en NEC. Die is naar donderdag 1 september gegaan. Mm-hmm. Maar daarom speelt NEC nu in 8 dagen ook 3 wedstrijden. Dus dan mag het wel, zeg maar.
maar daar zeg je wat. Dat was natuurlijk een klacht een paar jaar geleden van PEC Zwolle. Hè? Toen Ajax werd een wedstrijd eruit werd gehaald. PEC die zat ermee. Ja, dat is toch de andere kant. Dat gaat dus bij PSV nu voor Volendam. De promovendus, die moet dan dus 3 keer in korte tijd aan de bak. Ja Etienne, eigenlijk kan dat niet.
We hebben ook altijd gezegd dat we moeten zorgen dat we Europees zo ver mogelijk moeten komen. Voor die coëfficiëntenparade en dat soort zaken. Dus
als deze return op dinsdag was geweest, had je alweer een iets andere discussie. Hij is op woensdag.
Ja, dat is waar. Er zitten wat meer dagen tussen. Ja, dat klopt.
Er zit wel. Want daarom was het ook aardig in Schotland van het weekend. Las daar een Schotse krant en die waren er heel duidelijk in. Die vonden het echt belachelijk als Glasgow, als Rangers dat überhaupt zou aanvragen. En die zeiden ook supporters die dat vinden, zeurkousen. En toen vroeg ik het van Bronckhorst en die zei, voor mij hoeft het ook niet. Dus opvallend. Die dachten er anders over.
Mooi. Nou, bij deze alles besproken. Wij spreken elkaar volgende week weer sowieso. En morgen met Sjoerd gaan we terugblikken op de wedstrijden in de Europa League voorrondes. Of de Conference League voorrondes. En we gaan praten over de Eredivisie die op het programma staat. Maarten, dank voor vandaag. En tot de volgende.
Ja, oké.